Shalom, goedemorgen iedereen. We zijn weer gekomen bij Parashat Korach. En Parashat Korach heeft ons heel veel te vertellen. Het woord van God is actueel. En dat betekent dat het eigenlijk aanwijst hoe de mens toen was, zo is de mens nog steeds. En daar wil ik hierbij zeggen, deze Parashat is niet bedoeld, Parashat is niet bedoeld om hier in het midden aan te wijzen wie er goed is of wie er fout is. Wie zwart is of wie wit is. Dat is niet de insteek van deze drash. Maar het is om ons bewust te maken hoe deze wereld leeft, werkt. En hoe er nog steeds in deze tijd mensen als Korach in ons leven of om ons heen aanwezig kunnen zijn. Want wat lezen wij in de Sidra van deze week, de gedeeltes die we apart hebben gezet tijdens de lezingen. Daar lezen wij dat er weer een opstand begon. Waarom weer een opstand? Er waren meerdere opstanden geweest. Meerdere momenten dat Mozes en Aaron werden aangevallen op hun leiderschap. En het volk klaagde. Nou, dit was dus weer een opstand. En ditmaal was het door Korach, de volle neef van Mozes en Aaron. En ook een leviet. Feitelijk was hij onderdeel van de groep mensen, Korach. Die uitverkoren was om in het bijzonder het volk te dienen. Hij had al een hele bijzondere positie. Hij was geen gemiddelde burger. En daarin is het dus van grote invloed geweest wat hij heeft gedaan. Hij heeft 250 leiders onder zijn bewind gekregen. En die 250 leiders hadden ook weer heel veel families onder hun bewind. Dus je zou kunnen zeggen dat er een enorme ramp het volk kon overkomen. Een splitsing. Zoals we in, jammer genoeg, in veel kerken zien gebeuren. Dat kerken splitsen omdat ze het niet met elkaar eens zijn. En de ene helft gaat mee met Jantje en de andere helft gaat mee met Pietje. Dat had kunnen gebeuren. Die 250 leiders waren daadwerkelijk ervan overtuigd dat Korach een goed punt had gescoord. En dat hij met alle recht dat mocht aangeven bij Moshe en Aaron. De orde werd verstoord door hetgeen wat Korach deed. En dat is ook het effect van een opstand. Het verstoort de bestaande orde. En er zijn mensen die daar niks om geven, maar er zijn ook mensen die daar wel veel om geven. Dus het was een groot conflict. Maar wat was nou de reden dat Korach in opstand kwam? Volgens Midrash Rav ten Chumah staat er het volgende. Hij nam zichzelf naar een andere zijde. Dat betekent, hij zette zichzelf opzij. Hij zette zichzelf buiten het volk. Om afgesneden te zijn uit de gemeenschap. Om in aanmerking te komen voor het priesterschap. Dus hij had één heel duidelijk doel voor ogen. Hij wilde ook priester zijn, net als Aaron. Hij vond het gedeelte wat hij had ontvangen, de toebedeling, niet voldoende. Hij zei, ik ben een leviet, net als mijn neven. Wie zegt dat ik geen priester mag zijn? Jaloezie was dat. Een hele grote, foute vorm van jaloezie. Want wat staat in het woord dat God ook jaloers is? Alles op eisen staat er zelfs. God is een jaloers God. Waarom? Wij zijn zijn shechula, zijn bijzondere schat. En hij wil dat wij ons gedragen naar zijn beeld en naar zijn voorbeeld. En als wij dat mengen met elementen die niet van hem zijn, wordt hij jaloers. Dan zegt hij, dit is niet hoe ik het bedoeld heb. Dus er zijn verschillende vormen van jaloersheid. Korach spreekt Moshe aan. Met de woorden, feitelijk komt het hier op neer, wat jij kan, dat kan ik ook. En er staat iets heel opmerkelijks in vers 4. Moshe valt met zijn panaf, met zijn gezicht, ter aarde. Dat is wat er staat. En Rashi gaat hier verder op door. Hij zegt dat dat vallen ter aarde, dat heeft een diepere betekenis. Dat is niet zomaar een vallen ter aarde uit wanhoop. Want wat zien we? En Rashi geeft 4 punten. Hij zegt, bij het gouden kalf, Shemot 31 vers 11, gaat Moshe naar de berg en bidt voor vergeving voor het volk. En het volk ontvangt vergeving. Toen het volk twist zocht en vlees en eten eiste, wat staat er in Bemidbar 11 vers 2? Mozes ging in gebed. Bij de verkenners, de 10 verkenners, wat gebeurt er? Hij riep Hashem aan. Dat kunnen we lezen in Bemidbar 14 vers 13. Maar bij de oproer van Korach verslapte de handen van Moshe. En Moshe durfde op dat moment niet meer te bidden. Het was echt een moment dat zijn emoties, zijn ziel, zeer hard werd aangetast. En waarom was dat? In de rabbijnse bronnen, en je leest het eigenlijk ook terug in de schrift, zien we eigenlijk dat Korach altijd degene is geweest die betrokken is geweest bij de opstanden tegen Moshe en Aaron. Korach is betrokken geweest bij de slechte raad voor de 10 verkenners. Korach is betrokken geweest bij het gouden kalf. Korach is ook betrokken geweest bij het jeremiëren. Die leeft een tijdje later, maar goed. Jeremiëren. En gaande het tekortkomen en het niet tevreden zijn aan eten en drinken. En nu was het weer Korach. Kun je Mozes begrijpen dat hij emotie had bij wederom zijn neef. Die ten volle in de aanval gaat. Terwijl alles al bedeeld was. Het was niet zo dat Israël aan het begin van hun bevrijding stond. Nee, ze waren in dit geval 2 à 3 jaar verder. Volgens de rabbijnen. Dus het volk was al gevormd. De statussen waren al verdeeld. En Korach was niet tevreden. De woorden van Korach, en woorden hebben kracht, ontnamen een gedeelte van de kracht van Moshe. Het trof hem hard. En zo zijn er ook situaties in ons leven die ons onze kracht kunnen ontnemen. Ik kan er persoonlijk een aantal vertellen, maar daar gaat het vandaag niet om. En ik denk dat als we daarover in gesprek gaan met z'n allen, dat we allemaal kunnen zeggen, ja, er waren momenten dat ik merkte dat mijn kracht afgenomen werd. Door een overweldigende situatie. En daarom zegt Spreuken ook, schrik niet als iemand plotseling sterft. Daar zit veel meer in dan wij denken. Dat betekent eigenlijk, laat je niet overmeesteren door situaties die plotseling gebeuren, want dat is het leven. Dat is iets wat zomaar kan gebeuren. Laat daar je leven niet van afhangen. Want aan het einde van je leven zul je waarschijnlijk zeggen, er zijn vele situaties geweest dat die moeilijk waren, ingewikkeld waren, waar ik bijna overmeesterd werd. Maar Godzijdank, letterlijk Godzijdank, ik sta hier nog. Het was dus angst in het hart van Moshe. En ditzelfde zien wij terug bij Eliyahu HaNavi. Eliyahu de profeet die enorme grote daden deed op de Karmel. Hij zette de Korachieten feitelijk. Hè? De mensen die zich gedroegen als Korach. Die dachten dat ze het beter wisten. Voor schut. Hij gooide nog extra water over de offers. En God ontvlamde zijn vuur. En het offer werd aangestoken en het volk was onder diepe indruk. Zoiets groot, God was zo dichtbij. En er hoefde daar maar 1 aantijging te gebeuren. Namelijk, er werd gedreigd, alle profeten zullen vermoord worden. En hij werd bang. En hij vluchtte. Allemaal heel logisch te verklaren, hè? Want ik zou denk ik ook bang zijn geweest. Dus dat is een effect in het leven. Je kunt dus hele grote pieken hebben en in 1 keer in een dal terechtkomen. En dat dal, die zul je minder snel vergeten als de pieken in je leven. Maar wat is belangrijk hierin? Dat wij ons beseffen dat we nooit uit angst gaan reageren. Elia Wanavi werd rustig gemaakt in de spelonk door de zachte bries van Hashem. Hij kwam tot rust bij God. En dat is niet alleen voor Eliahu, maar ook voor ons zo belangrijk. Dat als we in zo'n dal zitten, als we in angst verkeren, ieder mens kent angst, daar zal ik straks dieper op ingaan, dat we in de spelonk, in de stille plaats, en dat hoeft niet een plaats in huis te zijn, maar dat kan overal zijn waar jij God vindt. Dat je alleen bent met Hem. En daarom vraag ik jou, heb je nog tijd met God? Heb je nog momenten met God die niemand weet? Alleen jij en Hij. Waar je je hart deelt met Hem, waar je weer opgebouwd wordt. Ik kan jullie niet opbouwen. Ik kan met jullie meedenken. Maar ook ik, Daniel, moet opgebouwd worden op bepaalde momenten. En wie ga je dan naartoe? Ga je dan naar mensen toe die je raad geven, waardoor er nog meer verwarring komt, omdat dat net niet hetgeen is wat je zoekt. Hashem heeft het antwoord. Wat ik net al zei, ieder mens kent angst, maar vaak weten wij niet wat die angsten zijn en waarvoor wij angstig zijn. Ieder mens heeft zwaktes. Ieder mens heeft zijn allergieën. Waarom? Wij zijn uniek. Er bestaat niemand zoals jij. En allemaal hebben wij onze levenservaringen en zelfs overtuigingen die bepalen soms hoe wij handelen. Wat was de kern van de woorden van Korach? Ik heb het net al aangegeven. Hij zei letterlijk, als we de kern nemen van die eerste vier versen, wij zijn alle heilig. Dat was de kern van zijn woorden. Wij zijn allemaal gelijk aan elkaar. Jij bent niet meer als mij. En de kern had hij gelijk. Maar hij bedoelde daar wat anders mee. Ik heb dezelfde status als jij. Ik ben ook aangewezen. Ik ben ook een leviet. Ik mag ook dat priesterschap op mij nemen. En waarom zien we dan, ook in de Brit Chadasha, dat er verschillen zijn? Dat Rabbi Shaul verschillen noemt in status. Profeten, leraren enzovoort. Shilchim, zendeling. Er zijn verschillen en de een kan niet op de plaats staan van de ander. De een is de hand, de ander is de voet. We mogen niet zo postmodern zijn dat we eigenlijk, wat er in deze tijd gebeurt, dat wij leven, iedereen is gelijk, iedereen heeft dezelfde rechten en iedereen heeft hetzelfde recht van spreken. Nou, ik denk toch dat Mark Rutte meer verantwoordelijkheid draagt dan ik. Omdat als hij een fout besluit maakt, heeft dat direct invloed op het hele volk. En ik zal niet in zijn schoenen willen staan. We moeten wel bidden voor onze overheid. We moeten bidden dat Mark Rutte en de hele Tweede Kamer juiste besluiten zou kunnen maken. Want dat is zijn functie. Hoor je iemand klagen van Mark, ik zal het beter kunnen. Maar iedereen beseft eigenlijk dat wat hij doet, dat dat een hele bijzondere en zware taak is. Maar dit is wel wat er gebeurt met Mozes en Aaron. Wat jij kan, dat kan ik ook. Wij zijn allemaal heilig, allemaal gelijk. En in deze dagen, in deze tijd dat wij leven, is dat het roet wat in onze ogen gestrooid wordt. Waardoor, en dat zeg ik even persoonlijk, kleine groeperingen, ik ga geen voorbeelden geven, veel podium krijgen. Waar je 20 jaar geleden niet zag dat dat zo was. Want zij vielen onder de orde van Nederland zoals het toen was. Maar nu is iedereen gelijk en mag iedereen schreeuwen wat hij vindt. En wat ontstaat er? Wanorde. Zijn er in deze dagen dus mensen als Korach? Jazeker. Jazeker. Dus wat jij kan, dat kunnen wij ook. Wat een hoogmoed zou je bijna zeggen. Maar het was jaloezie. Jaloezie was hetgeen wat het hart van Korach vulde. En hij was vooral jaloers op de positie van zijn neven. En het was ook angst. Als we het hebben over angst. Waar was Korach bang voor? Hij was bang, hij was angstig om minder belangrijk te zijn dan zijn Levitische neven. Als we kijken naar de 10 woorden, Shemot 20, vers 17, het laatste gebod, daar staat geschreven: zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slaven, zijn rund, zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Nou, dat komt goed uit. Ik heb geen slaven, ik heb geen ezels, ik heb geen runderen. Nee, dat is niet wat er staat. Er staat eigenlijk, als je ziet dat een ander meer heeft als jij, of, hè, dat gaat letterlijk om bezit, of meer input heeft als jij, ga dat dan niet begeren. Probeer niet datzelfde na te streven, want het zal oneindig zijn. Dan ben je bij het punt bereikt van je buurman die misschien net die mooie auto heeft, of misschien net die aanbouw aan zijn huis, en dan kijk je na een paar wijken verder en zie je het huis kan nog veel groter. Ik ben er nog steeds niet. Dat is verblinding. Hè? Rabbi Paulus zegt ook, je kan niet twee heren dienen. Niet God en de mammon en het geld. En dat is niet, gaat niet direct om het geld, maar dat gaat om, eigenlijk was dat de God van hebzucht, van geld, materialisme. De Kitsur Sefer HaGinuch, dus de samenvatting van de Sefer HaGinuch, die zegt hier iets over. Die zegt het volgende hierover. Dit gebod kunnen wij direct verbinden aan de ziel van de mens. En het is gegeven voor het welzijn van de mens. Want hebzucht, zegt de Kitsur Shulchan, of Kitsur Sefer HaGinuch, sorry, leidt immers tot misère. Dus dit gebod is direct gegeven om ons te waarschuwen dat als je je leven zo inzet, zo invult, dat je misère kan verwachten. Je kan een hoop problemen verwachten als je alleen maar meer en meer wilt. Het gaat nog verder. Als iemand zijn zinnen zet op de bezit van een ander, verliest men de realiteit, zegt de Sefer HaGinuch. Het zegt ook dat als hij het niet kan krijgen en hij wil het heel graag, dat hij kracht gaat uitoefenen om het te krijgen. Dus de ander gaat overheersen, kan gaan overheersen. In het ergste geval, en er zijn verhalen dat om een pakje sigaretten dat gebeurd is, ga je moorden om hetgeen te krijgen wat de ander heeft. Dat is echt gebeurd, iemand is vermoord om een pakje sigaretten in tijdsbestek van 20 jaar, 25 jaar geleden was dat gebeurd, geloof ik. Dus als je echt hetgene wil hebben wat je voor ogen hebt, dan heb je daar alles voor over. Nou, zien wij dit niet bij Korach? Voldeed hij niet volledig aan die omschrijving die de Sefer HaGinuch hier geeft? Hebzucht, jaloezie, maar ook angst. Dat is hetgeen wat deze man heeft geleid. En als we dan kijken naar Rabbi Paulus, wat hij zegt over hebzucht, en dat gaat verder als materialisme, lieve mensen. Dat gaat ook over de status en positie die een ander heeft. En zo kunnen we nog meer voorbeelden bedenken. Maar Rabbi Paulus zegt in Colossense 3 vers 5, laat dus wat aards is nu afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeertes en ook hebzucht. Hebzucht, zegt Paulus, is afgoderij. En dan gaat hij direct terug op de laatste mitzwa van de 10 woorden. Begeer niet iets wat van een ander is. Nog zijn vrouw, nog zijn ezel enzovoort. Het is afgoderij. Dus deze 10 woorden zijn direct een waarschuwing om niet in afgoderij te vallen. En om tevreden te zijn met hetgeen wat jij hebt gekregen. Het is het verheffen van materialisme, status en positie boven Hashem. Kijk eens wie ik ben. Ik heb wel eens een bewoner in de zorg verzorgd en die zei, die komt bijna niks meer. Die had altijd een hoge positie gehad en die was op een gegeven moment opstandig. Die zei, weet je niet wat ik vroeger heb gedaan? Ik heb deze en deze positie gehad. Het was niks meer. Het hield niks meer in. Er was geen waarde meer aan te plaatsen, want deze man was ziek, dementerend. En hij had het verloren. Zijn hele positie, zijn hele waarde die hij eraan hechtte, was voor hem nog belangrijk. Maar voor mij deed het niks. En hij liep dan ook rond in huis en zei van, als jij, sta je op de loonlijst, zei hij dan tegen mij. Dat was best grappig. Sta je op de loonlijst? Ik zei, nou dat denk ik wel ja. Hij zei, als je niet goed je best doet, kan ik je zo eraf gooien. Dat was zijn positie geweest altijd. Maar hij kocht er niks mee. Dus we moeten ons niet hiermee lopen. En ik denk dat Mozes ook hier in het voorbeeld is. Hij had een hoge positie, maar hij was nederig. Evenzo Aaron en vele andere Bijbelse helden. In het Aramees staat het nog mooier geschreven. Maak als dood uw ledematen op aarde. En dit is een metafoor om de Yetzehara uit ons leven te verwijderen. En Yeshua zegt dat ook op een hele bijzondere manier. Hij zegt, als je oogje aanstoot geeft, ruk het dan uit en gooi het weg. Met andere woorden, je ledemaat, hetgeen wat jou als het ware in bezit gaat nemen, kun je beter hier op aarde verwijderen. Anders zul je met al die dingen die je op aarde hebt opgebouwd, in de Gehinna gestort worden. Dus het is beter om nu op aarde hier bezig te zijn met het verwijderen van al die elementen die ons eigenlijk naar afdeling Korach zuigen. Wij moeten ons niet dagelijks, maar ieder moment daarvan bewust zijn. Dat er altijd verleidingen zijn die ons mee kunnen slepen. Mag je dan niet genieten van het feit dat je in een groot huis woont en dat van God hebt gekregen? Ja, wel zeker. En een 13e maand of vakantiegeld, mag je daar niet van genieten? Ja, zeker. Daar mag jij van genieten. Maar het gaat erom dat je daar geen status aan verbindt. De Zohar, die leert ons het volgende. Die zegt dat wij alles in de juiste orde moeten benaderen. En wat Korach wilde doen, door zijn houding wilde hij een wissel maken in de orde die bestond. En hij was echt daadwerkelijk uit op het priesterschap. En dat is de reden waarom Korach werd gestraft door God. Korach sprak kwaad, hij gaf foute raad. Hij was dus in staat om mensen te beïnvloeden. Hij was bezitterig op iets wat niet van hem was. En daarom kwam hij in twist. En omdat hij dat gedaan is, bracht hij één ding in het geding. En dat was het woord shalom. En shalom betekent meer als vrede, betekent ook compleetheid, volmaaktheid. Hij bracht de volmaaktheid van de hele samenhang van het volk Israël. En dat heb je ook in je gezin. Als er iemand in je gezin komt die de harmonie van je gezin verstoort, wat doe jij dan? Laat je die persoon zijn gang gaan of zeg je, daar is het gat van de deur. En dan gaat de Zohar over op de Shabbat. En dan zegt de Zohar, Rabbi Yitzchak in dit geval, de Shabbat is de shalom van de wereld van boven die neerdaalt op aarde. En degene die de vrede aantast, dat is de vrede van boven, feitelijk de Shabbat, die wordt daarom vernietigd. Dus wat in dit geval Korach deed, was niet alleen in opstand komen en denken dat hij gelijk had. Nee, hij tastte daadwerkelijk de heiligheid van het volk aan. En daarom zei ik aan het begin van deze drash, het volk stond op een wankelpunt. Het kon uitlopen op een enorm conflict, waardoor wellicht er een splitsing zou kunnen plaatsvinden. En wat houdt dat dan in voor ons? Wij moeten ons vullen met het Malchut HaShamay, met het Koninkrijk van God. Met de Shabbat zoals we dat nu doen. Om bij die vrede te blijven als het ware. En we moeten ons bewust zijn dat we de Yetzer Hara, de ongoddelijke vonken als het ware, die op ons afgestuurd worden. En dat is niet uit angst dat ik dit zeg. Dat we die Yetzer Hara continu de rug toekeren. Yeshua. Hij werd verleid door Satan. Ook hij heeft het gekend. Ook hij heeft laten zien hoe wij daarmee om moeten gaan. Enkel door het woord van God. En het verdraait, dat is het hele punt. De waarheid wordt zodanig verdraaid dat je denkt dat het bijna waar is. Maar het is niet helemaal waar. In het Art Scroll commentaar staat iets interessants. Na een aantal conflicten in de wildernis kreeg Korach de ruimte om met een grote groep mensen een nieuwe opstand te beginnen. En dat is ook wat Jacob zegt. Vanuit komen bij jullie die twisten voort? Het is niet zomaar dat iemand zomaar een podium krijgt. Dat komt voort uit eerdere momenten. Zwakke momenten die we alle als mens kennen. En een wijs en verstandig en rechtvaardig mens zal dat niet misbruiken om jou de grond in te boren. Een slecht mens, iemand die uit is op positie en macht, zal dat gebruiken bij jou. Omdat hij dat gezien heeft bij jou, om jou eens even lekker te kleineren. Dus het is altijd een product van ontevredenheid. En die verbeterpunten die ze bij ons allen zien, hè, dat zien we ook bij elkaar, die worden uitgeloopt. En wat is dan de hoogmoed van zo'n persoon? De hoogmoed achter iemand die opstandig is, is dat hij denkt het beter te kunnen als de ander. Hij wil feitelijk de ander overtreffen. En dan zeg ik iets heel zwart-wits. Dit zien we ook terug bij de tegenstander, bij de verleider. Maar Satan, hij probeert God te overtreffen. Hij denkt dat hij het beter kan. Hij probeert ook zijn volgelingen te krijgen. Hij probeert ook mensen onder zijn bedwing te krijgen. En soms lukt dat een klein beetje, maar God is natuurlijk veel groter. Amen. Deze hoogmoed, wat ik net al een beetje aangaf, zien we ook weer terug bij de Baalpriesters. Zij dachten daadwerkelijk, onze goden zijn sterker, onze Baalim zijn sterker en meer als de levende God. Tenminste, hun noemden hem geen levende God. En het strijdpunt op de Karmel was eigenlijk van, laat maar eens zien wat jouw God kan dan. Nou, dat was niet heel veel. Ze hebben van alles uit de kast getrokken, alle dwaasheid kwam naar voren. Om die goden zover te krijgen, snijden met messen enzovoort, om die goden te verleiden, te doen wat zij wilden. Maar onze God zegt iets anders. Doe jij wat ik van je vraag, dan luister ik naar jou. Dan kunnen we samenwerken. En daarom noem ik dat ook huistuin- en keukengoden. Dat is belachelijk. Als je in de blokken loopt, en dan moet Joshua altijd om lachen. En je ziet daar een uit de overgehaalde, afgebakken Boeddha zitten. Die heeft lekker warm in de oven gezeten. En als ik hem laat vallen, dan is hij kapot. Dan kan ik met secondenlijm kan ik er weer maken. Een breekbare God dus. En mensen buigen daarvoor, lieve mensen. En wat vraagt deze wereld? Heb respect daarvoor. Maar ik heb daar geen respect voor, want het is dwaasheid op en top. Het is alle dwaasheid op een stokje. Tegelijk. Huistuin en kokengoden. Wat zien we bij Eliyahu Hanavi? Hij heeft alle hoogmoed als het ware bij elkaar geraapt. En de volk kreeg een demonstratie van de dwaasheid van deze priesters. En Eliyahu riep. En het vuur kwam uiteen en het offer werd aangewakkerd. Geweldig. En wat maakte Hashem... Wilt even wat wij hiermee bekend? Het eerste gebod. Anochi Hashem.
Anochi Hashem.
Staat daar boven. Ik ben Hashem. Buiten mij zijn geen andere goden. Alle andere goden zijn afgoden. En dat volk opende zijn ogen en zag inderdaad wat zijn stom geweest. Hij is onze God. En bijzonder genoeg zien wij ongeveer hetzelfde patroon terug bij de opstand van Korach. Hashem beantwoordde de dwaasheid van Korach met een natuurverschijnsel. Ik ga het niet helemaal oplezen, ik heb het wel opgeschreven, maar Hashem zegt, ik ga het volk vernietigen. Ga aan de kant iedereen, want ik zal de aarde open laten splijten, zodat zij direct in het dodenrijk terechtkomen. Doe het niet, Hashem. Dat is wat Mozes nog bidt, hoe heilig deze man was. Mozes en het volk gaat uit weg. De aarde breekt open en levend worden zij verslonden. De aarde gaat dicht en zij horen deze mensen nog roepen. Maar ze worden levend in het dodenrijk opgenomen. Wat bracht dit bij het volk? Hetzelfde als bij Eliahu. Het effect was hetzelfde. Wat zijn we stom geweest? Mozes en Aaron zijn de leiders. Wij moeten hun volgen en de orde zoals die gebracht is, daar moeten we ons aan houden. Dus er worden soms een groep mensen gestraft, aangepakt om andere mensen opnieuw te heiligen. Dus een manifestatie zoals bij Eliahu en bij Korach heeft een waarschuwing in zich. Dus de waarschuwing is, pas op. Maar het heeft ook het effect van vernieuwing in zich. Dat is het bijzondere aan hoe God handelt. God is daarom ook een goede God. Hij is niet een God die alleen maar straft. Als hij straft, is dat met de reden om ons terug te brengen naar zijn vaderhart. En Moshe en Eliahu worden beide overvallen door angst. De manifestatie van Korach had direct invloed op zijn emoties. Wat ook bijzonder is, als we lezen in Openbaring 11, vers 1 tot en met 14, zien we dat er twee getuigen komen. En dan wordt het door heel veel mensen gezegd, twee Joodse getuigen, ja, hoe anders? Of course, they are Jewish. Omdat het de Bijbel is Joods. Dus er komen twee getuigen. En de ene is in staat om de hemel te laten openbreken en weer te sluiten. Net als Eliahu dat kon. En de ander kan het water in bloed veranderen. Dus wie zijn deze mannen? Moshe en Eliahu. Degene die de weg voorbereid hebben voor Mashiach. Maar Mozes zegt, na mij komt iemand die groter is als ik. En Eliahu, wat staat er in Malachi, zal komen voordat de Mashiach zal komen op deze aarde. Dus beide mannen zullen in de laatste dagen weer op aarde zijn. En zij zullen vuur uit hun mond laten komen op het moment dat mensen hun proberen aan te vallen op hetgeen wat zij zeggen. En zij zullen de aarde oproepen voor één ding. Doe de Shuva. De dag van Hashem komt eraan. Yeshua, Mashiach, is onderweg. Zij zullen vermoord worden, staat ook. Maar na 3,5 dag zullen zij weer opstaan. Dat volk zal verbaasd zijn. En Jeruzalem zal getroffen worden door een enorme aardbeving. Wat is het punt? Degene die dicht bij Hashem blijven. Degene die waar Hashem zijn oog op heeft, zullen altijd beschermd zijn. Maar ze zullen niet beschermd worden tegen tegendruk en tegen, nou ja, situaties die soms heel heftig kunnen zijn. Maar wat droegen zij in zich? Het woord van God is een tweesnijdend zwaard, maar ook een verterend vuur. Zij waren gestoeld, Eliahu en Moshe, op het woord van God. Yeshua stuurde aan Satan weg door het woord van God te gebruiken, toch? En dit is een oproep voor jou en voor mij. Wij moeten ons leven continu stoelen op het woord van God en op de woorden die ons sturen en helpen om te komen tot de doelen die God voor ons in petto heeft. Een verterend vuur. En nu, hetgeen wat Korach deed, het was de vrede aantasten. Want in Gods woord zit vrede, het brengt je tot vrede. Althans, als ik onrustig ben en ik ga het woord studeren, word ik weer rustig. Het is voor mij een gebed. Zonder eind, gelukkig. Want het blijft maar doorgaan. Het is eindeloos. We moeten streven naar vrede. En wat zegt Hebreeën 12 vers 14? Streef ernaar in shalom te leven met allen. Dus streef naar die vrede, naar die Shabbat. Continu, iedere week. Ja? Shabbat shalom, dat is ook wat we zeggen. En leid een heilig leven. Dat is heel belangrijk. En dan zegt Paulus, wie dat niet doen, zullen Adonai niet zien. Dus opstand en dat soort elementen komen voort uit de onrust, de onvrede uit ons hart. En als we geen heiligheid nastreven, geen shalom nastreven, dan zullen we Hashem niet zien. Zullen we niet zien waar de ander mee bezig is. En daarom vind ik de uitspraak van Shabbat Shalom zo bijzonder. We wensen elkaar die hemelse vrede van boven toe in ons hart. Een heilig leven en streven naar vrede zorgen voor een levende relatie met God. En als je onheilig leeft, zal je in mindere mate tot niet God kunnen zien. En Romeinen 16 vers 17 zegt Rabbi Paulus, ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degene die tweedracht zaaien. Hey, dat is duizenden jaren later, maar wel Korach-achtig verhaal. Tweedracht zaaien en anderen in de weg staan. En die daarmee ingaan tegen alles wat u heeft geleerd. Ga hun uit de weg. Als je bouwt aan het koninkrijk van God, en daarom zei ik, dat moet binnenin jou zijn, zul je altijd te maken krijgen met mensen die orde van God willen verstoren. En wat leert Paulus ons? Gaan uit de weg. Waar gaat het weer naar terug? Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog zit in de kring der spotters, maar aan de Torah van Hashem zijn welgevallen heeft. Met andere woorden, in deze wereld willen ze ons leren dat alles één is en dat alles samensmelt en dat alles maar samen kan. Maar God leert ons het volgende. Het kan niet altijd samen. En dan moet jij het besluit maken, ook al zoekt het jou telkens op, om daar weg van te gaan. Dan mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Maar Gods woord staat boven alles. En daarom ben ik blij dat Rabbi Paulus deze woorden met ons deelt. Onze opdracht is shalom na te streven. En dan heb ik daar tussen haakjes bij gezet. Shalom abayit na te streven. In dit huis, abayit, dat de vrede onder ons compleet is. Dat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Dat we alles tegen elkaar kunnen zeggen en voor elkaar kunnen bidden als het nodig is. Dat jouw huis, jouw gezin, shalom abayit kent. Vrede in je huis, dat het niet verstoord wordt. Buiten de deur, we kunnen alles verwachten, lieve mensen. Alles. Binnen jouw deur, hou het er buiten. Dat is jouw taak in dit leven. Waar jij bent, de vrede te bewaren en na te streven. Ter afsluiting. En je denkt misschien, hè, dat is een heel ander onderwerp. Wil ik het heel kort hebben over de weeën van de Mashiach. Want de manifestatie, zoals we dat hebben gezien bij Korach en bij Eliahu, en ik kan nog meerdere voorbeelden noemen uit het woord, misschien heb je dat ook in gedachten, die zullen weer terugkomen. Dat lezen wij onder andere in Openbaring. En die manifestaties, dat zijn aardse natuurmanifestaties. Vuur uit de hemel, hè, aarde die openbreekt. Dingen die je niet kan verklaren. Dingen die niks met ons mensen te maken hebben, waar wij geen invloed op hebben. En wat ik net heb uitgelegd, als dat gebeurt, leert de Bijbel ons dat het ons mensen moet terugroepen naar God. Dus waarom zou God in Openbaring al die manifestaties geven? Hij roept ons. Hij roept de wereld. Hij roept de wereld terug naar de orde zoals hij dat voorzegd heeft. De orde van Hashem. En we lezen daarom ook over de weeën in Matteüs 24 dat er oorlogen zullen zijn, geruchten van oorlogen, aardbevingen, maar al deze dingen zijn het begin van de weeën. Het zullen manifestaties zijn die zich op zullen bouwen. Dus mijn vraag is, wat zijn dan de weeën van de Mashiach? Een hele simpele gedachte is, als je je vrouw bevalt, sorry Nelina, ik wil je niet bang maken, dan begint een wee heel langzaam en het wordt steeds krachtiger. Steeds meer tot het moment dat het babytje geboren wordt. En dat is heel pijnlijk, denk ik. Ik heb het nooit meegemaakt, wel gezien. Maar op het moment als het babytje er is, hoor ik heel veel vrouwen zeggen, en als het niet is, moet je me tegenspreken, het was het allemaal waard. En dat babytje, daar deed ik het voor. Ik wilde zeggen, dan ben je het allemaal weer vergeten, maar dat is volgens mij ook niet zo. Maar dat is een antwoord waar ik geen tevredenheid mee heb. Dus ik heb verschillende bronnen onderzocht en ik heb iets moois gezien en iets moois gevonden. Namelijk in Kol HaTor, die de 999 stappen van de komst van de Mashiach beschrijft, worden de voetstappen van Mashiach beschreven, maar ook de slagen van de Mashiach. Dus de voetstappen zijn eigenlijk het patroon, maar de slagen zijn de tekenen van de Mashiach. Slagen en weeën, het komt heel erg overeen. En Kol HaTor zegt het volgende. In Kol HaTor 6a staat: er is een verhaal over een koning die boos was op zijn zoon. En hij zwoer hem om een grote steen op hem te werpen. Na een tijd kreeg hij spijt over wat hij zei en kreeg medelijden met hem. Om zijn gelofte toch na te komen, brak hij de steen in vele kleine stukjes. En hij gooide alle kleine steentjes naar zijn zoon. Dit deed hij één voor één. De zoon stierf niet door de kleine steentjes, maar hij lijdde er wel onder. Dit zijn de slagen van de Mashiach. En dit maakt mij in ieder geval blij en inspireert mij om eigenlijk terug te grijpen naar de situatie van Korach. De situatie van Elia die ik vandaag heb aangehaald. En de situatie misschien in jouw leven, maar ook in de toekomst voordat de Mashiach komt. Gods doel is niet om ons te moorden. Hij kan boos zijn. En net als tegen Mozes zeggen, ik ga heel dit volk vernietigen. Mozes bidt en hij zegt, oké, ik ga het niet vernietigen. Maar ik zal het wel straffen. Ik zal stenen werpen. En de steen die Korach en zijn kornuiten op hem geworpen kreeg, was een flinke steen, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was niet de hele steen. Want dan zal er niks van de aarde overblijven. En dat had als effect dat degene straf kregen die straf moesten krijgen. Maar degene die geheiligd moesten worden, werden weer opnieuw geheiligd. Dus als er in onze dagen dingen gebeuren om ons heen die we niet kunnen verklaren. En we zien dat ook een beetje terug bij de Twin Towers, die situatie. De wereld is daarna veranderd. De wereld was in rep en roer. Het was een steen die geworpen werd. Het was een oproep. Waar ook Amerikanen die in die tijd riepen, de aarde vergaat. Jezus komt terug. Maar ik zie het als een begin. En het mag ons laten beseffen dat wat bij Korach gebeurde en bij de priesters van Eliahu ook nog in deze tijd van toepassing is. Maar wel met het zicht op het vaderhart. Hij heeft gezegd dat hij een steen zou werpen, maar hij verkleint die steentjes om niet om ons volledig te straffen, maar om ons te laten voelen en te laten zien dat we ons leven moeten veranderen. Of, voor ons, Mashiach komt te snel aan. En voor degene die nog niet in hem geloven en nog niet zien wie hij is, zal er misschien iets meer zijn en wil God tegen en tot ons spreken. Dus sta open voor de steentjes van God. En ook al doet het pijn en ook al is het misschien soms heel vervelend, Ga op zoek naar de woorden en de bedoeling die God heeft achter het werpen van die steentjes. En daarom wens ik jullie vele steentjes toe. Shabbat Shalom.